Gemeente, al zou ik het heilig avondmaal in één zin moeten samenvatten, dan zou ik de tekst van vanmorgen willen gebruiken, want daar zit nou alles in. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Over wie gaat het vanmorgen in het avondmaal? Hij, u dan die gelooft, is hij. Nou, wie dat is, dat hoef ik de avondmaal gauw eens niet te vertellen. Voor wie is het heilige avondmaal? Onze tekst zegt, u dan die gelooft. Het is dus niet voor iedereen. Het is dus niet voor iedere kerkganger vanmorgen hier in de Maranatenkerk. Nee, het is alleen, maar ook dan voor allen die geloven. Waar geloof in het hart gewerkt is. En wat is hij dan voor die gelovigen? Hoe kan ik weten dat ik zo'n echte gelovige ben geworden? Dan is hij dierbaar voor je. Een prachtige tekst. In de voorbereiding hebben we gelezen, Spurgeon was 16 jaar toen zijn ziel gered werd. Zijn eerste preekje heeft hij gehouden achter in een boerderij op de Deel. Voor een aantal mensen, een paar mensen. Zijn eerste preek heeft Spurgeon op 16-jarige leeftijd gehouden over deze tekst. In de gloed van zijn eerste liefde kon hij over de Heere Jezus niet zwijgen. Zou de schuldenaar in de gevangenis niet lief hebben, die vriend, die onverwacht en onverdiend zijn schuld kon betalen en bovendien nog een grote som geld aan hem geeft. Zou de krijgsgevangene in de oorlog de man niet lief hebben die met gevaar voor eigen leven dwars door de vijandelijke linies heen breekt om hem te redden? Zou de drenkeling niet hem lief hebben die de zee inspringt en hem nakomt en hem bij de haren grijpt en hem redt van een verdrinkingsdood? Zo bemint de christen zijn zaligmaker. Je bent er dus nooit te jong voor om de Heere Jezus dierbaar te achten. 16 jaar. Je kan er wel te oud, te laat, te eigenwijs voor zijn. Dat wel. Later toen Spurgeon ziek werd, dan heeft hij nog eens over deze tekst proberen te preken. Hij zegt, zelfs als ik slaap en ze maken me wakker, dan kan ik nog wat over deze tekst zeggen. Het is de kern, het is het hart van het evangelie. De Heere Jezus, dierbaar. We zien in deze tekstgemeente, we zien in dit gedeelte, wie de Heere Jezus is voor God. Er staat in vers 4, als u uw Bijbeltje nog open hebt, maar bij God is hij uitverkoren en ook dierbaar. We zien wie de Heere Jezus vervolgens is voor de mensen, voor de gelovigen. Onze tekst, u die gelooft is hij dierbaar. We zien ook wie de Heere Jezus is voor ongelovigen en ongehoorzamen. Verderop in vers 7 wordt gezegd, maar voor de ongehoorzamen is de Heere Jezus een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Nou, dan ga ik wat zeggen over deze tekst. En dan hoop ik, beste mensen, of je nou wel of niet aangaat, of je nou jong of oud bent, 16 of 86, nou hoop ik dat het jou net zo mag vergaan als die Schotse man. James Durham. Enkele kennen hem. Later dominee geworden. Moest niet veel van God en godsdienst en geloof hebben. Moest er niet veel van hebben. Nee. Maar hij ging toch eens mee naar de kerk. Zat er zomaar eens een keer. Het frisse tegenzin. En dan was er een dominee die preekte over deze tekst. U dan die gelooft is hij dierbaar. En er kwam zoveel zalving en zoveel kracht van de geest in mee. Dat die jonge James Durham die ging de kerk uit en die zei. Gegrepen in zijn hart. Ik ben op de Heere Jezus verliefd geworden. Dat was de preek die zijn hart zo raakte, waardoor hij verbonden en de Heere Jezus ging vertrouwen en hem ging beminnen. Het uur van het welbehagen, het uur van zijn ommekeer kwam door een preek over deze tekst. Ik zeg boven de preek de kostbaarheid van Christus. We letten even op voor wie dat nou is. Voor de gelovigen u die gelooft. En waarom hij nou kostbaar is. En tenslotte ga ik dat toepassen op u. Voor u, voor mij. U die gelooft. Behoor ik daar nou bij die u? Bij die gelovigen? Ja of nee? De kostbaarheid van Christus. Voor wie hij kostbaar is en waarom hij kostbaar is. En ten derde, of die nou ook voor u, voor jou, voor mij kostbaar is. Voor wie? Voor u die gelooft. De gelovigen. Dierbaar. Moet ik even uitleggen. Kinderen, wat betekent dierbaar? Ouderwets woord. Dierbaar wil dus zeggen kostbaar. Heel veel waard. Dat betekent heel veel voor je. Je stelt dat op een hele hoge prijs. Geliefd, zou je kunnen zeggen. Vroeger spraken opa en oma over mijn dierbare kinderen. En dan bedoelden ze hun geliefde kinderen. Waar je heel veel van houdt. Ja, zo kan je het zeggen. Waar je heel veel van houdt. Al zou je de Heer Jezus kunnen kopen, dan zou je al je spaarcentjes er weer over hebben om hem te mogen bezitten. Tot jouw eigendom. Koste wat het kost. Diamanten uit de diamantmijnen en parels uit de zee, die hebben geen waarde in vergelijking met Christus. Zou je hem willen kopen? Wat zou je hem kunnen kopen? Zou je hem willen kopen? Gekke vraag. Nou, dat valt wel mee hoor. Zou je willen kopen? Zou het kunnen? Er zijn ook mensen die hem verkopen. Dat kan wel. Judas. Weg met die handel. Het raakt helemaal geen zin meer in. God en geloof en godsdienst. Petrus zegt, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Hoe dierbaar, hoe kostbaar is de Heer Jezus? Hoe? Ja, dat zegt hij er niet bij. Dat zegt hij er niet bij. Daar zijn ook geen woorden voor. De waarde van Christus, die is niet te berekenen. Zoveel. Gods onuitsprekelijke gave is niet in waarde uit te drukken. Alles overtreffend. Daarom kan je hem ook niet kopen. Je kan hem wel krijgen om niet. Hij is het licht van mijn ogen. Hij is het leven van mijn leven, zegt een avondmaalganger. En hij is, zo is Jezus voor mijn hart. Wie spreekt hier nou eigenlijk? U dan die gelooft, is hij dierbaar. Wie spreekt hier? Hier, dit wordt opgeschreven door de pen van Petrus. Ik ga dat eens aan Petrus. Zeg Petrus, je schrijft dat nou wel op, hè? Maar hoezo dan? Waarom is Jezus dan zo waardevol, zo betekenisvol, zo kostbaar voor je? Nou, dan gaat Petrus een antwoord geven. Hij zegt, dat kan ik wel vertellen. Dat kan ik wel vertellen. Nou, avondmaalgangers, ik hoop dat u het ook kan vertellen. Misschien niet zo'n heel groot verhaal, maar je kan wel wat vertellen. Petrus, waarom is de Heer Jezus dierbaar voor je geworden? Hij zegt, nou, hij riep mij. Oh, ja, hij riep mij bij de vissen, bij de boot vandaan toen ik aan het vissen was. Hij riep mij, hij keek mij aan en hij riep mij. En toen mocht ik hem volgen. Dat was het begin. En hij overlaadde mij met een boot vol met vissen. Wat een verrassende, overvloedige zegen. En hij redde mij uit de golven toen ik dreigde te verdrinken in een watergraf. En hij reinigde mij toen mijn voeten besmeurd waren met het vuil van deze aarde. En hij herstelde mij toen ik helemaal onderuit ging nadat ik belijdenis had gedaan. En hem 3 maal verloochend had. Zegt, nou is het voorgoed uit. Nou zal het wel voorgoed uit zijn. En hij kwam weer naar me toe en hij herstelde mij. En hij beschermde mij toen ik het oor van Malchus afsloeg. En toen de soldaten, en toen stond de Heer Jezus voor en hij zei, als je nou mij zoekt, laat die anderen weggaan. Hij nam het van me op. En toen ik hem aan het verloochenen was, hij bad voor mij. En als dan al dat allemaal opzom, ja, dat kan het toch niet anders. Of hij is zo dierbaar voor me geworden. Weet je wie het ook zegt? De bruid uit het hooglied zegt ook. Alles aan hem is gans begeerlijk. Die liefste is meer dan een andere liefste voor mij. Hij is meer. Hij is mij boven alles waard. Weet je wie het ook zegt? Paulus. Paulus zegt, eens had ik een hekel aan die Jezus. Huh. En vooral aan die Jezus mensen. Totdat hij in mijn ziel kwam. Totdat hij me arresteerde. Totdat hij me stopzette. Totdat hij in mijn leven kwam. En toen draaide ik om als een blad aan de boom. En toen heb ik alle andere dingen schade en drek geacht. Drek. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Die zaligmaker is zo zoet. En het zoetste van die zaligmaker, dat is zijn zonbloed. Die beker die is zo zoet vanmorgen. Elke christen die weet van de dierbaarheid van Christus. En vooral tegen de achtergrond van de heiligheid van God. En de verdorvenheid van mijn eigen hart. Zo was het voor Petrus, Paulus, de bruid. Voor de eerste christenen ook. Jezus was geen hobby hoor. Voor de zondag. Of als het avondmaal is. Dat je zegt van nou ik ga maar weer eens kijken. Want dat kan ik weer aan. Jezus was geen hobby, Jezus was hun leven. Zonder hem is het leven, hij is onmisbaar. Zonder hem ben ik diep ongelukkig. In de wereld en in mijn leven. Jezus was hun leven. En ook al werden ze uit elkaar gerekt op de pijnbank. Ook al werden ze verbrand, al werden ze vermalen in de muilen van de leeuwen. Niets kon hen scheiden van de liefde van Christus. Niet zo dierbaar was hij voor hen. Hij was het voorwerp van hun hoogste verering. Of je nou een oude man was als Polycarpus, 90 jaar oud. Hij zegt, zal ik die zaligmaker nou verloochenen? Zal ik hem verloochenen die mij zo lang, zo trouw, die me nooit enig kwaad heeft gedaan? Nee, dan maar de brandstapel op. Maar ik zweer hem niet af. Of je bent een jonge moeder van 21 jaar, Perpetua. Ik noem maar een paar voorbeelden uit de kerkgeschiedenis van de eerste christenen. Ja, daar stond haar vader met haar kindje voor haar. Hè? Zegt, mijn lieve Perpetua, een jonge vrouw van 21 jaar, Christin. Mijn lieve, doet het dan om dat kind, dat babytje. Maar zweer Jezus af. Ze deed het niet. Wat was dat toch? Jezus was geen hobby. Jezus was een schat. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Zo dierbaar dat je graag van hem wil horen. Ik heb een vraag aan u. Wat vindt u nou de beste preek? Vindt u nou de beste preek? Nou, de beste preek is zelfs als die actueel is. Een beste preek vind ik eigenlijk als je het kan toepassen in je eigen leven. De beste preek vind ik een preek die praktisch is. En dan zeg ik vanmorgen, weet je wat de beste preek is? De beste preek is die preek die het volste is van Christus. Dat is de beste preek. En als ik hem niet hoor, dan hebben ze mijn Heere weggenomen in de verkondiging van het woord. Hij is dierbaar, zodat je ook andere liefhebbers van hem, ja, dat je die opzoekt en dat je over hem spreekt, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Kijk, je moet me goed verstaan, hè. Ik weet dat er in het avondmaal in gezelschappen dat het vaak helemaal verkeerd gegaan is. Maar op zich, dat je nou elkaar eens opzoekt. Zeg, joh, hoe heb je het nou vandaag gehad? Vertel eens, wat heb je nou van de Heer Jezus mogen genieten? Heb je de honing van het evangelie mogen smaken? Weet je ervan dat je zo gelukkig kan zijn als een engel, als hij overkomt? En dat je daar met elkaar eens over spreekt. Als dat iets mag vallen, mensen. Ja. Dat zou ik mooi vinden. Die dan die gelooft, is hij dierbaar. Je moet eens vragen aan mensen die op een sterfbed liggen. Kinderen van God. Dan moet je niet gaan praten over, nou, je hebt goed je best gedaan in je leven. Je bent een lieve pa voor me geweest. Je bent een lieve man voor me geweest. Ja. Je bent toch, je hebt toch je best gedaan. Nee, als mensen op hun uiterste liggen, dan moet je niet spreken over de kerk of over hun eigen leven. Maar begint dan te spreken over die dierbare naam. Die naam dat is het kussen waarop ze hun hoofd kunnen neerleggen. Die naam, die verzacht hun lijden. Die naam is hun alles. Ja. Daar kom je nooit over uitgezongen. Daar kom je nooit over uitgepreekt. En daar kom je ook nooit over uitgedacht. Altijd maar in betrekking tot hem, als het nou gaat over de grote leerstukken van de Bijbel. Altijd maar, als het gaat over de uitverkiezing, altijd in hem. Als het gaat over bekering, dan is het door hem. Als het gaat over rechtvaardigmaking, dan is het in hem. Als het gaat over vergeving, dan is het door zijn bloed. Maar altijd in betrekking tot mijn, hoe zegt de avondmaalsformulier het? Uw lieve zoon, en dat is nou onze lieve zaligmaker. En dat woordje liefde, hè? Lieve, daar zit nou niet alleen geloof in, daar zit ook mijn gevoel bij. Heel mijn hart zit erbij. Goed, dat is één. Voor wie is het nou, u die gelooft? Het tweede, waarom is hij nou zo kostbaar voor je? Wat maakt het nou dat Christus kostbaar is voor mijn hart? Waarom is hij nou het voornaamste voorwerp van mijn verlangen? Waarom? Nou, dan moet elke avond maar gaan een antwoord op kunnen geven. Waarom? Ik ben er wel eens benieuwd naar. En dan moet je geen cliché antwoorden geven, hoor. Waarom? Nou, zal ik eens wat noemen? Allereerst als ik denk aan zijn persoon. God en mens. Als God beschermt hij mij. En als mens begrijpt hij mij zo. Als ik denk aan zijn persoon, ik heb er wat van mogen zien en mogen horen, zijn persoon. Zijn mond vloeit over van genade. Zijn lieflijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Zijn lippen, daarop is genade uitgestort. Weet je, die ogen van de Heer Jezus, die hebben mij eens een keer aangekeken. Niet alleen Petrus aangekeken, maar ook mij. En ik las in zijn ogen vriendelijkheid van eeuwigheid. Weet je, ik heb die armen van Christus wel eens gezien. Die armen die naar mij waren uitgebreid de ganse dag naar zo'n dwarsligger als ik ben. En daar stond hij voor mij. En toen ging ik door mijn knieën. Toen ging ik onderuit. Zijn bloed is zo kostbaar. Dat redt. Petrus, die handen van Jezus, heb je daarmee? Oh, die handen, die hebben me eruit getrokken. Die handen, die hebben zich bevuild met mijn vuil. Dat zat aan mijn voeten. Hij heeft zich vuile handen gemaakt aan mijn en dan zijn hart. Gemeente. Dan zijn hart. Zo vol het de zee is van water. En zo vol de zon is van licht. Zo vol is het hart van de heiland. Vol van zondaarsliefde. Daarom is die voor mij dierbaar. Het komt er misschien een beetje gebrekkig uit vanmorgen. Ik zeg het misschien een beetje stamelend en ongelukkig, niet perfect. Ik zeg het misschien niet flitsend en snel lopend, maar dat leeft wel op de bodem van mijn ziel. Als dat niet zo zou zijn, gemeente, dan zou ik die kansel afkomen, dan zou ik er nooit meer op komen. Dat is de reden, dat is de passie waarom ik dominee ben geworden. Zijn persoon. En dan zijn woorden, dan zijn woorden. Ja, als je daar eens oor voor mag krijgen, als die woorden eens in jouw oren vallen, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Dat vind ik geen mooie tekst alleen, maar die woorden zijn eens een keer in mijn oren gevallen. In mijn oren. Vertroostend, zoet. Toen ik leefde in de overtuiging van mijn zonde, toen ik zag dat ik met een open schuld richting de rechterstoel van God heen reisde. O mensen, wat had ik het toen benauwd? Zeg, oh God, als ik sterven moet, dan is het voor eeuwig kwijt, verloren. Dan ga ik verloren. Ik had het toen zo benauwd. Toen sprak Jezus door zijn woord tot mij. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Of wat dacht je van dit woord? Toen ik ziek was. Ernstig ziek. Toen zei de Heer door zijn woord tot mij. Ik sterk u. Ook ondersteun ik u. Vergeet je nooit meer. Of toen ik zo in mijn eerste gemeente in de narigheid zat. Problemen. Over mijn hoofd. De Heer moet het verder. Toen kwam dat woord. Werp al uw bekommernis op mij. En ik zorg voor u. Kom maar verder. Of in de beproeving. Aan alle kanten word je aangevallen en afgebroken. En toen ging die lieve zaligmaker spreken door zijn woord in mijn hart. En hij zei, en nou zullen alle dingen, ook die dingen, medewerken ten goede. Kom je verder? Of in de grijze ouderdom, als je oud bent geworden. Ouderdom toe zal ik bij u zijn. Dan in de grijsheid toe zal ik u dragen. En als het dan echt erop aankomt, in het dal van de schaduw van de dood, dan spreekt de Heer nog tot zijn kind. Bij mij zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Daarom is hij mij dierbaar. Omdat hij zo'n wondervolle persoon is. Omdat zijn woorden altijd raak zijn. Treffend zijn. Onderwijzend zijn. Precies pas wat ik nodig heb. En weet je, er is nog wat waarom Christus voor mij kostbaar is. En dat is vanwege wat hij gedaan heeft. Zijn werk. Zijn bloed. Zijn tranen en zijn lijden zijn dierbaar in mijn oog. Dat hij nou de volle slag wilde opvangen. Ik zei het al even, Petrus weet dat uit eigen ervaring toen hij daar was in Gethsemane, samen met die anderen. Hij wilde het even van Jezus opnemen. Ja, toen stapte de Heer Jezus naar voren toen die bende aankwam. En toen zei hij, indien gij mij zoekt, laat deze, mijn schapen, mijn discipelen, laat die dan heen gaan. Geef hen een vrijgeleide, pak mij dan maar. Hij wilde de volle slagen opvangen, opdat ik vrijuit zou gaan. En dat is het werk van Christus. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, gemeente. Kinderen, mag ik een voorbeeld noemen? Nog niet zo heel lang geleden gingen die beelden de wereld over van hoe zijn, hè, die opgeknoopt is, een galg, een touw. Stel dat iemand veroordeeld tot een galg om te sterven. Dat zo iemand, ja, de galg nadert. Arme man. En hij nadert tot de galg. En zijn hoofd zit bij wijze van spreken al in het touw. In het koord. En iemand fluistert dan in je oor. Wat zou je nou voor een plaatsvervanger geven? Wat zou je geven als een ander jouw straf voor je zou dragen? Dan zouden die verwilderde ogen van die veroordeelde man, die zou alleen zeggen, wat, een plaats, oh, een plaatsvervanger, een plaatsvervanger. Dat is maar alles waard. Weet je wat de Bijbel zegt? Weet je wat evangelie is? Stel dat je niet alleen aan een koord veroordeeld wordt, maar dat je ook de hel voor je ziet. En dat er dan gezegd wordt op dat moment tot jou, nou moet je voor eeuwig branden in de hel. Tenzij er een plaatsvervanger is. Hoe dierbaar, hoe kostbaar, hoe noodzakelijk, hoe onmisbaar. Hoe rijk is het dan als je die blijde boodschap mag horen. Dat er een plaatsvervanger is. En dat hij in jouw plaats wil staan. En dat hij in jouw plaats ook naar de hel is gegaan. In die 3 uren van duisternis. Om jou daarvan te verlossen. Dat is evangelie. Toen ging voor Jezus de hel open en de hemel dicht. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ziet u dat er een volheid is in hem? Dierbaar, ja. Zoals een dorstende ziel roept water, water, water. Zo hoop ik dat er vanmorgen van die hekjes zijn. Die roepen, die schreeuwen, water. Nee, Christus, Christus, Christus. Derde gedachte ga ik me eindigen. Dat is, geldt het nou ook voor u, voor jou. Weet je, gemeente? Ik lees nog wel eens een keer de visie, de EO-visie. Ik krijg altijd van iemand anders wat later, dus dan zie je dat een beetje door te bladeren. En daar staat al enige jaren staat er een vaste pagina in, waarin belangrijke Nederlanders worden geïnterviewd. Altijd één pagina op de rechter bladzijde. En altijd is daar standaard één vraag die gesteld wordt. Belangrijke Nederlanders, of ze nou sportsterren zijn, of filmsterren, of goed kunnen zingen, of presentatoren, of presentatrices, of wat dan ook, overal vandaan. En dan wordt er aan belangrijke Nederlanders wordt er onder andere gevraagd, wat betekent Jezus voor je? Nou, en dan is mij opgevallen dat heel veel van die belangrijke Nederlanders een vaag antwoord geven. Het is vaak van, nou, het was een historisch figuur. Of, een belangrijke persoon in de geschiedenis. Of, een man die ooit gelezen en die veel aanhangers heeft gekregen. He, of iemand die een inspirerend voorbeeld voor velen heeft nagelaten. Een man die goede dingen heeft gezegd. Ja. Weet je, als het nou gaat over wie is de Heer Jezus nou, dan kan je zeggen, nou, ik waardeer hem vanwege zijn kwaliteiten, vanwege zijn wonderen, vanwege zijn woorden. En je kan hem zelfs in zekere mate vereren, maar wat Petrus hier bedoelt gaat veel verder. In het Engels heb je een verschil tussen een liker en een lover. Een liker is iemand die zegt, nou, ik vind het wel een aardige man. Ik vind het wel aangenaam. Ik vind het wel mooi zo. Ja. Maar je blijft altijd op een afstand. Maar een lover, dat is iemand die zijn handen om de heiland heen slaat. En dat is geloof. He, die zegt van, nou, die Jezus heeft wel mooie dingen gezegd en gedaan. Ik waardeer en ik vereer hem ook toch wel. Ik zwaai hem alle lof toe, maar je blijft op een afstand, hè. Stel je voor dat je heel je leven van Jezus moet leven. Verschrikkelijk. Maar een lover die zegt, en dat vind ik nou het heerlijkste wat er is. He, dat ik nou altijd bij hem mag zijn. He, dat je als het ware je op hem mag verlieven. Een huwelijk, die bloedbruidegom. Dat je voor altijd bij hem mag zijn. Dat is voor een lover nou alles. Die wil het liefst altijd wonen bij zijn geliefde. Dan is er geen afstand meer. Dan is er vertrouwen. Dan is er verbondenheid. Dan is er nabijheid. Ja, dat is het. Nou, wie is hij nou voor u? Ja, heb ik nou echt geloof, vraagt u. Echt geloof. Nou, echt geloof heeft niet te maken van, dat je goed kan praten over Bijbelse leerstukken, of dat je bij de juiste kerk zit. Dat heeft niet te maken met, belijdenis, dat is niet het punt waar het om gaat, het scharnierpunt. Maar echt geloof, dat zegt Christus, is zo kostbaar voor me geworden. Met mijn hart omhels ik hem. En dat geeft nou de ecumene van het hart. Dat overstijgt de kerkmuren. Of je nou van de EO bent of je bent oud gereformeerd. Loop je in het licht of in het zwart? Ben je nou baptist of bevindelijk? Ben je nou van de Pinkstergemeente of ben je nou van een PKN-gemeente? Maar die hartelijke liefde van hem en daardoor ook tot hem. Dat verbindt. Dat brengt ook samen rondom de trouw. Nou, gemeente, de kostbaarheid van Christus. Er zijn sommige dingen waar ik aan twijfel. Of ik nou wel groei in mijn geloof. Er zijn sommige dingen, heb ik nou eigenlijk wel goed voorbereid op het avondmaal? Heb ik eigenlijk wel avondmaalsvoorbereiding gehouden? Nou, één ding weet ik zeker. Ik keer niet meer mijn hielen naar Jezus toe, maar wel mijn hart. En mijn hart hunkert naar zijn nabijheid. De dag toen de Heer Jezus in mijn leven kwam, dat was de gelukkigste dag. Toen begon het, die ommekeer in mijn leven. Toen werd ik van zondaar tot zijn kind en sindsdien hunker ik ernaar, och dat ik hem mag kennen. Beter, intiemer, nauwer, dichter bij hem. Meer en meer. Alle schatten van deze aarde, dat zegt een christen, dat zegt een kind van God, dat zegt een gelovige. En zo niet, dan ben je geen gelovige. Dan ben je hooguit een liker, maar geen lover. Alle schatten van deze aarde hebben voor mijn hart geen waarde. Niets hier op aarde haalt bij u in waarde. U die gelooft, is hij dierbaar. Nou blijf u vanmorgen misschien zitten. U. U kunt niet geloven, zegt u. Maar kunt u hem dan wel laten roepen? Kunt u dat wel? Ja, ik durf niet te geloven. Durft u hem dan wel te wantrouwen? Ja, ik kan het toch niet zomaar aannemen, dominee. Ik kan het niet zomaar aannemen. Ik heb vroeger al anders gehoord. Ik kan het niet zomaar aannemen. Nee. Maar kan u het dan wel zomaar weigeren? Kan dat dan wel? Behoor je dan misschien tot die, vers 7, tot die ongehoorzame? U koestert uw bezwaren en u koestert hem niet. En dat is ongeloof. Dat is uw grootste zonde. U koestert uw jamaas en u koestert de Heer Jezus niet. Voor wie is het avondmaal dan, dominee? Nou, weet je wat Kolbrugge zegt, daar ga ik maar mee eindigen. Een mooie zin. Weet je voor wie het avondmaal is? Bekende zin, beroemde zin. Wanneer moet ik vooral van de tafel des Heren niet wegblijven? En dan zegt Kober, als ik vanwege mijn zonde, als vanwege mijn zonde het licht van mijn ogen niet meer bij mij is. En ik toch zo graag die gekruisigde heiland zou weerzien en omhelzen. Dat is het. Petrus heeft deze brief geschreven. Petrus kreeg ook een keer te horen. Simon, zoon van Joa, heb je me nou liever dan deze, dan alle andere mensen? Dan moest hij antwoord op geven. Nou, zeg het maar. Zeg het maar. Ik zeg, ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Dan moet je blijven zitten. Daar blijven zitten. Of zegt u misschien, ja heren, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Nog even blijven zitten, hoor. Niet naar de tafel lopen. Dan zegt de Heer Jezus voor de tweede maal. Heb je hem nou eigenlijk wel lief? De eerste keer ik hier was, heb je me liever dan deze? Ja, heren, ik heb u liever dan die rest. Dan de rest. Dan komt de Heer tot de tweede maal. Want onderzoekend is dat, zeg. Heb je me nou eigenlijk wel lief? Moet er even over nadenken. Ik weet dat niet. Blijf zitten. Ja, heren, u weet dat ik u lief heb. Nog even blijven zitten. Nog niet gelijk naar de tafel rennen. En dan komt die derde vraag. Simon. Hou je nou eigenlijk wel van me? En dan breekt er wat van binnen. Dan wordt hij verdrietig. En dan komt het rechtstreeks van onder de as van zijn verloochening vandaan. Heren, u weet alle dingen toch? U weet dat ik u u weet het alles. U leed het alles. En u deed het alles. Dan ben u hartelijk welkom. Schoonste Heer Jezus. Heer aller sferen. Zoon van God Maria's zoon. U wil ik minnen. U wil ik eren. Gij mijner zielen. Vreugd en kroon. Amen.